Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
Welkom bij deel 2 van CryptoCast 318, het podcastdeel. In het nieuwsgedeelte, het 318a, hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering. En nu gaan we praten over de aankomende Bitcoin-halving en de toestand op de markt van dit moment met Rational Root. Hartelijk welkom.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Analist bij onder andere BTC Direct, ook oprichter van het Bitcoin Strategy Platform. Mijn co-host is Bert Slachter.
Goeiedag, Herbert.
Ook analist, maar dan bij kennisplatform Bitcoin Alpha.
Zo is het.
Voor we beginnen het volgende. Dit programma wordt gesponsord door Bitfavo, de grootste crypto-exchange van Nederland, waar je makkelijk en tegen lage transactiekosten meer dan 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Handel net als een miljoen andere gebruikers bij Bitfavo. Root, voor de mensen die het niet weten, je bent dus on-chain analist. Bitcoin Strategy Platform, wat is dat precies? Wat doe je daarmee?
Nou, ik doe eigenlijk voornamelijk cycle-analyse en on-chain analyse. Gericht puur op Bitcoin alleen. Dus, en dat is heel leuk om te doen, om te kijken waar de markt naartoe gaat. Ook een beetje om te traden op iets langere termijn. Dus niet
voor jezelf.
Geen day trading, maar wel traden van de cyclus. En het is ook gewoon fijn voor als je hoddelen is heel moeilijk. Dus het is ook fijn om te weten wat je kunt verwachten. Zodat je gewoon voorbereid bent op de volatiliteit van Bitcoin. Die natuurlijk niet altijd even makkelijk is.
Waarom is hoddelen moeilijk? Dat is een besluit dat je neemt.
Ja, als je een 80% drop ziet van je waarde, van je portfolio, dat is toch wel pijnlijk. En je moet dan toch wel, als je dat wil doorkomen zonder te verkopen op de bodem, dan is het beter. Je moet toch geloven, overtuigd zijn van de kracht van Bitcoin.
Oké, en dat haal jij uit die cijfers die je verzamelt?
Ja, ik zit er natuurlijk al een tijdje in. En ik weet heel veel ook fundamenteel van Bitcoin af. En om daarbij ook te kijken naar de analyse zelf van de data van on-chain, helpt dat gewoon om beter voor te bereid zijn op de markt.
En waarom Bitcoin only, waarom geen andere crypto's?
Nou, omdat ik denk dat Bitcoin is hetgeen wat Bitcoin gaat doen, wat Bitcoin belooft te doen, een nieuw monetair systeem. Het lost eigenlijk een probleem op van 900, even kijken, in het Engels is het 900 trillion.
Biljoen
is het in Nederlands. Bedankt, Bert. Ik ben dus ook meer gericht op de internationale markt. Maar als je kijkt naar altcoins, dan zijn dat voor mij gewoon meer de orde grootte van een gewoon gemiddeld bedrijf of zo. Dus ik vind dat veel minder interessant.
Ja, oké, dat is helder. Voor degene die video kijken, vertel ik nog eventjes. We zorgen ervoor dat jij niet herkenbaar bent. Hoe we dat doen, weet ik eigenlijk op dit moment niet eens. Maar daar gaan we voor zorgen, want jij hebt niet voor niets een pseudoniem. Je wil anoniem blijven en daar werken wij aan mee. Goed, hoe gaat het met jouw Bitcoin? De laatste keer dat jij hier was trouwens, heb je dat Bitcoin Strategy Platform zo ongeveer aangekondigd.
Ja.
Hoe gaat het daar nu mee?
Heel goed. Na een jaar heb ik nu meer dan 10.000 subscribers op mijn nieuwsbrief. Dus dat gaat ontzettend goed.
Ja,
en ja, er zijn natuurlijk een deel van betaalde gebruikers die dan ook toegang krijgen tot het platform, tot de live charts enzovoort.
Oké, nou, dat is een freemium heet dat, hè?
Ja, ja.
Er is een gratis versie, er is een betaalde versie.
Ja, ja, inderdaad. Ja. Dus dat gaat heel goed. Het loopt eigenlijk storm en merk nu ook weer met het begin van de bull market dat er veel interesse is. Dus, voor mij gaat het goed. En ik vind het vooral ook leuk om te doen, hoor. Dus
doet het eigenlijk voor je plezier.
Ik doe het voor mijn plezier.
En het geld is een leuke bijkomstigheid.
Ja, precies.
Ja. We hebben je de afgelopen tijd op allerlei internationale belangrijke plekken zien langskomen. Bijvoorbeeld bij Peter McCormack, bij de What Bitcoin Did podcast. Bitcoin Miami was je aanwezig.
Ja.
Wat is voor jou het belang van die internationale optredens?
Nou ja, ik ben eigenlijk altijd al meer internationaal aangelegd. Op verschillende plekken in de wereld gewoond. En dus ik ook met mijn contacten bij Bitcoin Magazine kwam ik daar gewoon ertussen. En dus ja, ik ben me meer op die internationale markt gaan richten. En zoals Bert bijvoorbeeld, die richt zich echt op de Nederlandse markt. Wat ik ook echt enorm goed vind. Hij doet het ook fantastisch. Dus complimenten daar ook voor. Maar ja, bij mij ging het gewoon op natuurlijke wijze meer op de internationale markt.
Je ziet vaak, het is in een lokale markt, in het Nederlands, wat wij daar doen, is ook heel veel verschillende soorten dingen begrijpelijk maken en overzicht geven, met elkaar verbinden. Internationaal we zien vaak dat er mensen in één heel specifiek ding heel erg goed zijn en dan bekend worden. En dat is nog heel lastig, omdat je met 8 miljard mensen, is de concurrentie ook veel groter. Dus dat vind ik het wel heel leuk om te zien. En bijzonder ook wel, dat je inmiddels een beetje boven komt drijven ook, gewoon in analistenwereld. Dus ik zie de bekende analisten, de grote Twitter-accounts, die jou dan het mooie oranje worteltje dan quoten en citeren en aanhalen. En dus dat is wel leuk. Dat is wel vet, denk ik, om te zien na een paar jaar dat je het gewoon onderdeel bent geworden toch van het van die analisten-community.
Ja, ik had ook niet verwacht dat het zo snel zou groeien natuurlijk allemaal. Maar mensen vinden mijn charts goed en informatief. En dat helpt blijkbaar. Dus, en ik vind het voornamelijk leuk om te doen. Dus,
Wel even grappig om dat toch tegenover elkaar te zetten, Bert. Want jullie hebben met Bitcoin Alpha dus gekozen voor het Nederlandse taalgebied.
Ja.
Als werkterrein. Waarom?
Ja, omdat we dat leuk vinden. Waar wij denk ik ook goed in zijn, is complexe dingen begrijpelijk maken. En dat helpt heel erg om dat in je moederstaal te kunnen doen. Voor ons, maar ook voor de luisteraar. Het gaat soms echt om de finesses. Van allerlei Engelse woorden, allerlei begrippen uit de wiskunde, uit de cryptografie, uit de economie, macro-economie, financiële markten. Ja, even in een bijzinnetje uitleggen. Dat kan gewoon veel makkelijker als je metaforen en vergelijkingen. Dus echt het uitleggen, begrijpelijk maken. Dat is heel fijn om in de moederstaal te kunnen doen.
Ja.
Plus als wij het in het Engels zouden willen doen wat we nu doen. Dus al die verschillende aspecten van de cryptomarkt. Dan moet je uit zo'n enorme selectie komen bovendrijven. Dus zo ongelooflijk veel meer concurrentie. En dus ik denk dat...
Het gat in de markt zat meer in Nederland.
Ja, dat is denk ik voor ons een hele mooie fit van wat we kunnen en wat we willen en wat we leuk vinden om te doen en zo.
Ja, oké, prima. We gaan het hebben over de Bitcoinmarkt. We hebben in de afgelopen maand in maart hebben we een all-time high gehad. We kwamen tot 73.000 en nog wat. Ik geloof 800, heb ik dat goed, Root? 73.800?
Ja, bijna 74.000 inderdaad, de all-time high.
Het verschilt per exchange altijd, hè?
Ja, dat weet ik. Ik probeer het ook af te ronden. Ja. Maar dat is bijzonder, dat we voor een halving, niet dat er zo heel veel voorbeelden zijn in de geschiedenis, maar toch wel, voor een halving een all-time high, een nieuw all-time high. Dat is bijzonder, hè?
Ja, dat is zeer bijzonder.
Wat zegt het?
Ja, ik denk eigenlijk dat er drie redenen zijn, of hoofdreden in ieder geval, dat we zo'n all-time high hebben voor de halving dit keer. En de nummer één daarbij is zijn de ETF's, de ETF-approval. Ja. Enorme vraag vanuit de ETF's. Als we die niet hadden gehad, dan hadden we waarschijnlijk ook niet die all-time high gezien al voor de halving.
Mm-hmm.
En er zijn dan nog andere redenen. We hadden ook een beetje een gedempte piek in 2021, in de bull market van 2021. En dat kwam omdat er toch veel papieren bitcoin in omloop was. We zagen dat ook naar de hand bij de...
Wat is papieren bitcoin?
Ja, FTX die bijvoorbeeld bitcoin traden, die dan niet echt de onderliggende bitcoin bezat.
Dus klanten van FTX kochten bitcoin bij FTX.
Denkende dat ze bitcoin kochten.
Ze kregen het te goed in bitcoin, maar FTX kocht het niet.
Ze zagen het saldootje in beeld, maar de bitcoin lag niet in de kluis.
Ja, dat is gebleken in het proces van
SBF. En ook bij derivaatproducten, dus futures, werd dan bitcoin getrade. Maar je kunt eigenlijk met dollars zo'n contract afsluiten. En je hoeft dan geen onderliggende bitcoin te hebben om toch te kunnen speculeren op die bitcoinprijs. En dat zorgt ervoor dat wel effect heeft op de marktprijs van bitcoin.
Omdat er allerlei bitcoin niet werd gekocht die eigenlijk wel gekocht had moeten worden.
Ja, had moeten worden is, ik weet niet of ik het zo moet uitdrukken, maar in ieder geval, hij werd niet daadwerkelijk gekocht.
Ja, oké. Dat is één. Wacht even, je noemde de ETF's. Het tweede punt is de papieren Bitcoin. Is er nog meer?
Ja, het derde punt is eigenlijk dat we, als je kijkt naar de indicatoren en zowel on-chain of al bij technische analyse, dan was eigenlijk de daadwerkelijke piek van de vorige bull market was in april 2021.
En niet in november, want toen was hij nog net een beetje hoger.
Ja, in november hadden we die 69.000 bereikt, in dollartermen dan. Maar als je kijkt naar alle indicatoren, dan was dat momentum vanaf april, mei, was dat al weg. En dus zag je duidelijk dat eigenlijk die bull market voorbij was. En het feit dat we daar nog een soort higher high hebben gemaakt in november, kwam eigenlijk meer vanuit de hodler groep. Dus de groep lange termijnhouders van Bitcoin, die echt dachten ook dat Bitcoin vorige bull market boven die 100.000 zou gaan. En dat was niet gebeurd. Maar daardoor hebben we toch nog toevallig nog een dubbele piek gehad. En als je dus kijkt naar de lengte van die totale bear market, dan zijn we eigenlijk nu een beetje in lengte zijn we ongeveer gelijk met vorige cycli. Dus als je telt vanaf van april 2021.
Maar als je vanaf april 2021 gaat tellen, dan zou dat ook betekenen dat de periode van de marktcyclus aan het afwijken is van de halvingcyclus. Ben je het daar dan mee eens?
Ja, in ieder geval van de vierjarige cyclus.
Precies, ja.
Dus inderdaad, daar lijkt het nu op dat we daarvan afwijken. Je hebt natuurlijk, iedere bull market heeft zijn eigen eigenaardige katalysten of events, nieuws-events die gebeuren. Het zou ook maar zo kunnen dat we bijvoorbeeld een soort tussenpauze krijgen en dan toch weer later verder gaan in de vierjarige cyclus. Dat is heel goed mogelijk. Maar nu vanwege de ETF's is dat nog een extra katalyst om een versnelling te krijgen. En dat we hebben eigenlijk twee fases overgeslagen. Normaal heb je de halving die gebeurt, wat traditioneel altijd de katalyst was, een beetje van de bull market. En dat is niet natuurlijk een effect wat direct, of de halving heeft niet direct effect. Dat is eigenlijk de supply van Bitcoin begint schaarser te worden op het moment dat zo'n halving gebeurt. En dat heeft dan tijd nodig. Dat legt een soort druk op die prijs. En nu hebben we dat dan gehad met de ETF's al. Eigenlijk een paar maanden vroeger.
Ja, want is die halving nou nog relevant? De ETF's die vreten zoveel Bitcoin op. Dat is een veelvoud van wat er elke dag vrijkomt bij mining. Hè, waar die halving dus op van invloed is. Dus doet die halving er nog toe, zou je kunnen afvragen?
Ja, die halving doet er nog zeker toe. Maar het is inderdaad dat de ETF's zijn qua vraag een orde groter.
Ja.
Dus
de invloed moet klein zijn van de halving?
Ja, het gaat toch nog een extra druk geven op die prijs. En we komen zo meteen wel op hoeveel dat dan. We kunnen dat een beetje kwantificeren. Maar het is inderdaad, die ETF's zijn belangrijker. Maar om terug te komen op het originele punt. Dus doordat we die ETF's nu hebben, hebben we eigenlijk die twee fases overgeslagen. Normaal krijg je na zo'n halving een periode nog van hoop en nog een beetje kalmte voordat dan die echte bull market begint. Hè? Omdat die halving zorgt voor een soort druk op de prijs. En dat is een soort aanloopperiode. En nu door die ETF-goedkeuring hebben we dat eigenlijk een beetje overgeslagen en zitten we in één keer volop in zo'n bull market en hebben we all-time highs.
Ja, en dat we nu al zo'n record hebben gehad, is daarmee dan nu de koek op? Of is het juist een voorteken dat er nog veel grotere dingen staan te gebeuren? Allebei kun je wel volhouden, denk ik.
Ja, ik denk dat we pas aan het begin staan.
Op grond waarvan, denk je?
Ja, omdat die flows, als je kijkt naar de inflows, en ik volg dat met de ETF-tracker van mijn platform, dan kunnen we zien dat als je kijkt naar de gemiddelde flows, dan is dat zo'n 4000 bitcoin per dag. Dat is natuurlijk heel volatiel, dat fluctueert heel veel, omdat je hebt op bepaalde dagen outflows en op andere dagen inflows. Maar gemiddeld is dat net inflow van 4000 bitcoin per dag. Dat is dus een orde grootte groter dan de halving. Want de halving gaan we van ongeveer 900 bitcoin per dag naar 450 bitcoin per dag. Vanaf 20 april, als het goed is. Dat is enorm. En ik verwacht niet dat in één keer zomaar gaat wegvallen.
Waarom denk je dat die 4000 bitcoin per dag, vraag naar Bitcoin is die er anders niet geweest was. Hè? Want dat is natuurlijk eigenlijk wat je zegt. Hè? Als je het hebt over de halving, dan is het aanbod die verdwijnt. Hè? Dat aanbod is nu 900 per dag aan nieuwe Bitcoin. Dat wordt 450 per dag. Die 450 die verdwijnt gewoon. Die komt niet ergens anders. Dat gaat gewoon weg. En dus de enige manier waarop je die met elkaar kan vergelijken, als je het hebt over een toename van de vraag die er anders niet geweest was. Maar het is ook, je kunt ook best beargumenteren dat een deel of misschien wel heel veel van die 4000 Bitcoin anders gewoon spot aangekocht waren bij Coinbase. Of anders in een Canadese ETF waren gestopt. Of eentje uit Hongkong en nu in een Amerikaanse. Dus je meet natuurlijk die 10 ETF's met Grayscale erbij. Die meet je. Maar hoe weet je nou dat dat niet gewoon een verplaatsing is? Of iets wat anders gewoon Bitcoin ingegaan
wordt? Goeie vraag.
Ja, we zagen ook bij andere ETF's, bijvoorbeeld in Canada en Brazilië, zag je dat er waren al ETF's actief en die hadden heel weinig inflow tot de goedkeuring van de Amerikaanse ETF's. Dus het is zo dat het aankopen eigenlijk, volgens mij bijna 80% van geld wat in Amerika zit, is dan niet heel makkelijk beschikbaar. Niet iedereen heeft ook die technische kennis om spot Bitcoin aan te kopen. En ja. De traditionele wereld, daarvoor was het heel moeilijk. Ook zeker voor institutionele partijen. Want we zagen ook al in de 2020-cyclus een paar institutionele partijen. Maar het was nog gewoon heel moeilijk. Eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat nog een dempend effect heeft gehad op de vorige cyclus. Het was nog eigenlijk te lastig voor institutionele partijen om Bitcoin aan te kopen op een makkelijke, toegankelijke manier. En dat is eigenlijk via een nieuwe gateway van die ETF's is dat dus mogelijk gemaakt. En die ETF's, je hebt nu eigenlijk dus financiële planners die dus eigenlijk ook het incentief krijgen, die verdienen daar letterlijk geld aan om mensen te overtuigen om Bitcoin in hun portfolio te stoppen, omdat het dan beter rendement gaat geven.
Ja.
Ik denk dat Bitcoin heeft een soort volwassenheid gekregen nu het ook gewoon in de traditionele...
Een soort goedkeuring, in elk geval bereikbaarheid.
Ja, en het is nu in de traditionele financiële wereld is het nu eigenlijk bevestigd dat Bitcoin gewoon een fatsoenlijke asset is. En eigenlijk wellicht zelfs behoort dus tot een portfolio. Hè, met een kleine allocatie om wat beter rendement te krijgen. En we staan eigenlijk nog maar aan het begin daarvan. Dus ik denk dat we nog heel veel nieuwe inflows gaan krijgen. Ja. Van geld wat voorheen gewoon niet makkelijk naar Bitcoin kon stromen.
Omdat allerlei van die partijen wel bij die Bitcoin willen, maar het nog niet kunnen. Omdat die ETF's nog niet voor hun bereikbaar zijn.
Ja, precies. Nog niet verhandeld. Hè, er zijn allerlei broker-dealers hè, van dat soort tussenpersonen die het nog niet aanbieden. Dus dat soort dingen spelen een rol. En juist dat. Je hebt wel eens die meneer van Fidelity die nu het hele land doortrekt om overal de roadshow om te vertellen over zijn product. Die vertelt ook elke keer van er zijn nog allerlei partijen die nog geen toegang hebben. En dat is voor mij juist ook een soort argumentje om dan te denken van maar wie zijn dan de beleggers die er nu wel kopen? Zijn dat dan misschien niet mensen die toch al min of meer in Bitcoin zaten? We horen ook wel anekdotes, en dat is het probleem. Anekdotes heb je natuurlijk niks. Hè? Ja. Van mensen die zeggen van ik had zoveel Bitcoin op mijn ledger staan, hè, in eigen beheer. Ik vind het nu toch een beetje spannend worden, weet je wat? Ik koop er lekker ETF's van.
Die zijn er zeker ook.
Die zijn er ook. Alleen hoe die verhouding nou is, ik vind het, ik krijg daar zelf natuurlijk niet de vinger achter in de zin van data, onderbouwing met data. En ik heb eigenlijk net als jij alleen maar, tenminste dat is misschien mijn vraag aan jou. Heb jij die data wel of heb jij ook vooral een verzameling van getuigenissen en anekdotes en verhalen en principes en baseer je daar jouw hypothese op?
Ja, de reden waarom ik voornamelijk denk dat het om nieuwe inflows gaat, het zijn mensen in Amerika is het veel gangbaarder om een soort financiële planner, de financial planners, die dan het portfolio managen van gewoon de familie. En dus die familie is niet technisch bevoegd om Bitcoin spot aan te kopen. Die gaan er niet aan denken. Maar als zo'n financial planner dus gaat zeggen van eigenlijk behoort dat tot een portfolio. Als je daar een 1% allocatie naar doet, dan zien wij statistisch dat beter rendement gaat opgeven. Dus vandaar dat ik verwacht dat er voornamelijk op het begin nog veel retail is. Dus omdat die financial planners dus ook dat incentief hebben om die producten te verkopen. En aan mensen die dat anders niet zo snel hadden gedaan. Daar is nou nog niet heel veel inkijk in. Hè. We weten ook niet of er al institutionele partijen hebben gekocht via de ETF's. En dat krijgen we misschien in de komende maanden. Want we hebben nu het kwartaal gehad. Het eerste kwartaal van het jaar is nu afgesloten. En volgens mij binnen 45 dagen na zo'n kwartaal, dan krijg je een 13F filing.
Klopt.
Die komt rond 15 mei komt die eraan. En wellicht dat daar misschien bekend wordt gemaakt bepaalde holdings van institutionele partijen.
Ja, maar even geinig feitje tussendoor. Ik zag vanmorgen de eerste al binnenkomen, de eerste paar. Dus er zijn blijkbaar nu al vermogensbeheerders die zijn er zo trots op dat ze het al bekend hebben gemaakt. Maar er zullen er ook wachten tot helemaal aan het eind van die periode, in de buurt van 15 mei inderdaad. Omdat ze het pas als allerlaatste willen onthullen.
Ja, ze moeten het binnen 45 dagen indienen. En, ja. Dus ja, dat gaat wel ook weer een voorbeeld zijn voor andere institutionele partijen. Dus ja, ik denk dat we pas aan het begin staan van die ETF-flows. Want er komen ook heel veel afgeleide producten zometeen. Dus je moet denken, iemand gaat zometeen werken en hij gaat sparen voor zijn pensioen. Zo'n pensioenpotje, daar gaat dan 1% van naar bitcoin-allocatie. En misschien weet die werknemer dat nog helemaal niet. Dat gebeurt gewoon door het pensioenfonds. En dus er komen passieve inflows van, net zoals bij de S&P 500 zien we dat ook. Er zijn heel veel passieve inflows die nog gaan stromen naar bitcoin. En dat gaat allemaal eigenlijk een druk geven op die prijs van bitcoin.
Ja. En Bert, als ik op jouw vraag zou moeten antwoorden, zou ik zeggen, nou ja, kijk maar, we hebben dat all-time high gehad voor de halving. Dat is toch wel een hele sterke aanwijzing, want het enige verschil tussen nu en vorige cycli, dat zijn de ETF's.
Correlation en causation. Ik vind het altijd heel erg ingewikkeld. Kijk, en er zit ook wat dubbels in jouw verhaal. Want enerzijds zeg je van ja, dat we nu al op die all-time high zitten, is eigenlijk helemaal niet zo gek als je kijkt naar een piek van de vorige market in april. En anderzijds zeg je van ja, het is best wel bijzonder en dat komt door de ETF's.
Het
kan niet allebei.
Het klopt.
Ja, of wel.
Het kan allebei een reden zijn. Maar historisch zijn we altijd in die vierjarige cyclus gebleven. Het zou kunnen dus dat je krijgt door bepaalde katalysten. En dat zagen we ook bijvoorbeeld in de vorige bull market. Je had opeens de China mining ban. Dus dan krijg je, dat heeft dan een enorm effect als dat midden in zo'n bull market gebeurt. En daardoor krijg je natuurlijk bepaalde afwijkingen. Maar je ziet dan later toch terug dat we die bodem weer precies op hetzelfde moment maken in die cyclus.
Ja.
En de top dus. In dollars gemeten, de top ook.
Ja, de top
dus dat
ook.
Dat bevestigt, dat versterkt iedereen zijn. Het wordt toch een soort van mythe haast van het bitcoin, precies die vierjarige cyclus.
Ja.
Terwijl als je naar de data, de onderliggende data kijkt, dat beargumenteer je ook met on-chain data, de NVRV en zo, dan zie je van nou eigenlijk ligt die piek in april. En ik kan ook nog vanaf een andere kant kijken, de mensen die zeggen van nou ja, de Bitcoin-cyclus die synchroniseert steeds meer met de global liquidity bijvoorbeeld. Dat soort. En die heeft ook meer 3,5 jaar achter. Dus er zijn allemaal argumenten om die vierjarige cyclus echt wel los te laten. En toch kwamen we er weer op uit vorige keer.
Ja, precies. Ja, het gaat ook wel inderdaad gepaard met de macro-economie. Als je kijkt, als je bijvoorbeeld gewoon de relative strength index van Bitcoin vergelijkt met die van de S&P, dan zie je dat we gewoon praktisch gelijk lopen. Hè. Dus Satoshi heeft heel goed die vierjarige cyclus in ieder geval. En die halving bepaalt dat om de vier jaar moet, gepaard gaat met de macro-cyclus. Dus ik weet niet, misschien kunnen we ook nog even. Je sprak net over de vergelijking met de vorige bull market. Hè, dat praktisch alleen die ETF's anders waren. Maar ja, misschien kunnen we even samenvatten misschien vanaf de 2017 bull market wat een beetje zo de verschillen zijn.
Probeer eens, ja, interessant.
Dus als ik in één woord zou moeten omvatten wat de 2017 bull market was, dan zou ik zeggen dat blockchain hype was. Hè? Dus we hadden heel veel hype rond het woord blockchain. Achteraf is gebleken dat daar toch niet zoveel mee kon, behalve bitcoin. Maar dat was een heel erg spotprijsgedreven markt. Heel erg veel retail. Er was ook nog geen lightning. Er waren nog geen tweede.
Beleggende burgers even.
Ja.
Te vertalen. Ja.
Ja, er waren nog geen.
Institutionele partijen.
Geen tweede en derde lagen op bitcoin mogelijk. Dat, hè? Nee. Dus we zien ook in on-chain analyse terug dat daar eigenlijk heel veel De fees die waren ook enorm hoog in die 2017 bull market. Ja. We zagen on-chain, zag je dat er heel veel hype was in die markt. En de blokruimte zat ook heel vol. En het was ook een relatief lange bull market, waar we dus 20x hebben gedaan dan.
20 keer...
Ja, in een jaar, hè, uiteindelijk. Ja. Van januari tot december.
Ook 20 keer het vorige all-time high.
Ja, want vanaf de bodem is het nog veel meer geweest. Het was 200 tot 200
van 200 naar 20.000.
Ja, gemeten vanaf de previous all-time high was het ongeveer 20x. En in de 2020-markt zou je kunnen zeggen van, oh, was die hype dan minder? Hè? Maar ik denk dat die ook wel wellicht iets minder was. Maar als ik dat weer in één woord zou moeten omvatten, hadden we echt de yield hype. Hè? Dus alle mensen dachten van, oh, ik moet de yield kunnen krijgen. Hè? Dus ook weer typisch iets van de fiat-wereld. Zou ik dat dan
renteachtige verschijnselen.
Ik moet rente kunnen hebben. Hè? Terwijl
Celsius.
Bij Bitcoin hoeft dat eigenlijk niet. Hè? Want Bitcoin behoudt gewoon zijn waarde op lange termijn dan. Dus we hadden allemaal van die yield platformen, bijvoorbeeld Celsius, BlockFi, maar dat waren allemaal custodian platformen. Hè? Dus die Bitcoin, de beheer daarvan werd uitbesteed aan die platformen. En we hadden ook derivaatproducten, dus we hadden ook nog veel papieren Bitcoin. Dus je ziet ook dat on-chain eigenlijk, veel van die dingen gebeurden off-chain. Hè? Dus on-chain was dat minder goed te zien. Dus we zien ook, als we kijken naar de indicatoren, zien we minder hoge spikes bij bij die 2020-markt dan bij die 2017-markt. En dat komt naar mijn mening omdat er veel meer off-chain, inmiddels was Lightning ook actief, hè? Dus veel meer gebeurde al off-chain. En we hadden daar dan ook enkele institutionele partijen zoals MicroStrategy of Elon Musk die al begon. Maar het was nog moeilijk toegankelijk. Hè? En nu in de 2024...
Even nog terug naar die vorige bull market. De nieuwe all-time high was niet 20, maar 3,5 keer het vorige all-time high.
Inderdaad. Ja,
belangrijk verschil, hè? De afnemende... Ja, de stijging.
Ja, de afnemende stijging inderdaad. En nu zitten we in 2024 en we hebben nu dan... Ja, als ik het nu in één woord moet vatten, is het gewoon de ETF's. De ETF-goedkeuring. Maar we hebben weer een spotprijs gedreven markt, naar mijn mening. En dat komt dus door die ETF's. Omdat die dus...
Spotprijs niet in de zin van spotgoedkoop, maar de spotmarkt.
Ja, de spotmarkt. Ja. Hè? Dus dat Bitcoin, dat de echte onderliggende asset, wordt aangekocht door die ETF's. Eén op één naarmate dat klanten investeren in zo'n ETF's. Het is waarschijnlijk weer deels retail, in ieder geval tot nu toe. Hè? Dus het is eigenlijk best wel vergelijkbaar met de 2017-markt. Alleen is het verschil dat minder mensen iets on-chain doen dan in 2017. Hè? Dus we hebben gewoon enkele partijen die dat doen. Dus die ETF's, Coinbase is daar dan één van. Hè? Dus die Bitcoin beheert.
Voor de ETF's, ja.
Ja. Ja, en daarbij hebben we natuurlijk ook derivaatproducten nog altijd, hè, nu. Maar dat is toch een duidelijk verschil met vorige boelmarkten.
Ja, verwacht jij nu, want je had het over dat de piek van de vorige boelmarkt eigenlijk in april was, 2021. Verwacht jij nu ook weer in het jaar die piek nog eerder, dus voor april 2025?
Ja, er is wel grote kans dat we een piek eerder maken. Ook gezien dat 2024 het jaar is van de presidential elections. Hè? Dus we hebben verkiezingen in Amerika. Die zijn ook weer...
Wat gaan die voor invloed hebben dan?
Ja, omdat de macrocyclus daar weer aan verbonden is. En Bitcoin gaat natuurlijk daar ook in mee.
Ja, maar dat was vorige keer ook een vierjarige cyclus. Dus dat zou meer synchronisatie in de hand werken dan iets anders.
Ja, maar mensen spreken al een tijd over een potentiële crisis. Hè? Dus een recessie die er aankomt. Maar we zitten eigenlijk midden in een bull market. Maar het is ook waarschijnlijk dat tijdens de Amerikaanse verkiezingen dat we natuurlijk niet willen dat het heel slecht gaat met de economie. Dus ze doen er alles aan om dat positief te houden tijdens dat verkiezingsjaar. Dus ik denk dat dat wel iets is om mee te nemen. En dat het dus grote kans is dat misschien pas vanaf 2025 dat we misschien in een bear market kunnen raken.
Ja, denk ik luisteraars boven alles interesseert, is niet wanneer die piek komt, maar hoe hoog die gaat zijn. En we hadden het al over dat het all-time high in 2021 maar 3,5 keer het all-time high in 2017 is geweest. Dus wat gaan we nu krijgen? Gaan we nog meer diminishing return krijgen? Of gaan we nu weer een hele hoop goed maken? Bijvoorbeeld dankzij de ETF's. Wat is jouw verwachting daarvan?
Ja, als je dus kijkt naar de historie van Bitcoin, dan kun je eigenlijk, als je dat zou willen modelleren, dan kun je dat heel goed doen met een logcurve. Dus je ziet dan duidelijk diminishing returns.
En het vlakt af.
Het vlakt af. Hè. Een iets optimistischere manier om dat te modelleren is via een power law. Hè. Dus dat is dan nog altijd diminishing returns, maar wel iets optimistischer dan de logcurve. Beide modellen zou je kunnen gebruiken om de prijs te modelleren. Ook gewoon op zich logischerwijs, als je een grotere market cap hebt, hè, je hebt dus meer liquiditeit in de markt, meer participanten, meer deelnemers, dan heb je ook sneller mensen die bereid zijn om te verkopen op elke soort prijs. Er is ook meer kapitaal nodig. Dat zijn allemaal factoren die eigenlijk...
Het afvlakken in de hand werken. Dat is wat je bedoelt.
Inderdaad, ja. Dus het is die kracht van diminishing returns, die is duidelijk aanwezig. Als we kijken naar de historie, de prijshistorie, is het dus heel goed te modelleren via zo'n logcurve of via een power law. Maar wat ik eigenlijk denk dat... en daarom, ik ben niet zo'n heel erg fan van dat modelleren. Omdat, ik denk ook van, als je een model hebt en die prijs die kan daar 2 standaarddeviaties vanaf liggen, dan, hoe nuttig is dan dat model? Ja, wellicht is het nuttig om mensen te overtuigen dat we naar die kant op gaan. Hè?
Ja.
Maar fundamenteel, als ik naar Bitcoin kijk, ben ik al overtuigd dat, dat Bitcoin een keer naar die prijs van 1 miljoen gaat. Dus of we dat nu 4 jaar eerder doen of 4 jaar later, wat eigenlijk net zo goed kan met zo'n model, als je er 1 of 2 standaarddeviaties van aflicht, dan vind ik zo'n model vaak niet zo heel nuttig. Dus de kracht van on-chain analyse daarbij is ook meer om te kijken naar van wat is er nu gaande. Wat ik voornamelijk probeer te doen...
Voordat je daar dan over gaat, over wat nu gaande is. Ja. Als het gaat om die voorspelling, zeg je dus eigenlijk... voor zover je iets verantwoord kunt zeggen... moet je er altijd bij zeggen wat je nauwkeurigheid is. En die is zo gering dat je eigenlijk weinig kunt zeggen.
Ja.
Ik het zo goed samen?
Met on-chain analyse kunnen we daar dus wel meer over zeggen. Wat op het moment speelt. Maar we kunnen niet zo goed de toekomst inkijken. Dus, we kunnen wel... Ik heb bijvoorbeeld een value map gemaakt. Waar je eigenlijk verschillende niveaus van... Is Bitcoin nu overvalued of undervalued? Op basis van de flows die we on-chain zien. En dan zie je dat je eigenlijk dat heel goed kunt modelleren. Hè? Dus dat je die top toch kunt inschatten. Dat als we er echt zijn, maar dat kunnen we dus niet weten totdat we er zijn. Dan is het gangbaarder dat het een top zou kunnen zijn. Hè?
Bedoel je te zeggen dat op het moment dat we de top bereiken... dat jij kunt zeggen, we zijn er?
Niet met 100% zekerheid natuurlijk. Maar het is ook niet die precieze top. Hè, van op de dag zelf is natuurlijk heel moeilijk in te schatten. Maar je kunt wel zeggen, van we zitten nu in zo'n overvalued zone. Dat het misschien wel goed is om wat winst te pakken.
Maar als je gaat kijken in het verleden. Dan karakteriseert een boelmarkt zich toch juist. Doordat je heel lang in zo'n oververhitte staat kan zijn. Dat je zegt, van nou we zijn nu op laten we zeggen... 8 van de 10 metrics zijn we overgewaardeerd, overhit, overbold, noem het allemaal op. Maar ja, dat kan ook nog best 1 maand, 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden, who knows, duren. Dus kun je niet pas eigenlijk achteraf zeggen dat we de top hebben gehad, ook met die data?
Dus zeker achteraf veel makkelijker te vertellen. Hè? Maar ook als je dus boven bepaalde waardes van indicatoren komt, dan kun je toch zeggen van oké, ik ga nu, net zoals je met DCA zou instappen in Bitcoin, kun je ook natuurlijk geleidelijk aan uitstappen op het moment dat je boven zo'n bepaalde indicatoren zit.
Ja.
En ik denk dat toch zeer nuttig is om dan die indicatoren te gebruiken.
Daar heb ik nog wel een vraag over. In de vorige boelmarkt waren er ook best wat on-chain analisten die dan naar allerlei metrics, on-chain metrics keken en zeiden van nou, als we in dit gebied terechtkomen, dan zou ik eens wat van tafel gaan halen. Zou ik eens beginnen met verkopen? Alleen zijn we op allerlei metrics, hebben we nooit die waarden gehaald. Omdat die lager zijn gebleven dan daarvoor. Ja. Hou je daar rekening mee? Je zegt van ik verwacht de volgende boelmarkt dat we ook daar lager uitkomen?
Ja, ja, als je dus kijkt, we hadden dus ik noem dat dan een blow-off top of een distributietop. Hè? Ja. Dus in de afgelopen boelmarkt hadden we voor het eerste keer een distributietop. Dus dan had je geen spikes in die indicatoren. En dat is dus zeker iets om mee rekening te houden, ook in de komende boelmarkt. Dat ook misschien heeft dat te maken met de volwassenheid van Bitcoin. Hè? Dus dat we gewoon een grotere markt hebben. Dus niet meer zo een blow-off top zo makkelijk krijgen als voorheen. Ook nog een factor wat daar meespeelt is dat wat ik denk dat van toepassing was dat Bitcoin was eigenlijk gedurende die vorige bull market op zijn minst schaarste punt eigenlijk in de historie. En dus we hadden op het begin, was als je kijkt in 2009, sinds de launch van Bitcoin, was er heel weinig supply natuurlijk op de markt. Dus Bitcoin was best schaars, maar we hadden een zeer hoge inflatierate. Dus heel veel nieuwe Bitcoin kwam erbij. Eigenlijk, als je meer zou uitzoomen, als je denkt over Bitcoin op lange termijn, want ik geloof eigenlijk dat Bitcoin net zoals goud wellicht misschien wel duizenden jaren zelfs kan dienen als een monetair systeem, als monetaire basis. Dan is die 15 jaar wat we nu hebben gehad, is eigenlijk pas een soort aanloop. Dus we hebben eigenlijk we hebben op dit moment 19,5 miljoen Bitcoin in circulatie. Ja. Dat is heel veel wat eigenlijk gedurende die afgelopen 15 jaar is erbij gekomen. En ik zie het ook, eigenlijk als je kijkt, in de code heet zelfs de Bitcoin die bijkomt in circulatie heet subsidie. Dus het is subsidy.
Block subsidy. Ja. Ja.
Dus eigenlijk zitten we in een soort van aanloopperiode nog, waar we bij gesubsidieerd worden door het netwerk om een soort volwassenheid te krijgen. En ik denk dat we nu pas langzaam naar die volwassenere fase gaan komen. Misschien komende halving of de halving daarna in ieder geval. Waarbij die subsidie niet meer zo belangrijk is. Hè? Dus die halving wordt dan ook minder belangrijk. Want we gaan over langzaam naar een fee market. Hè? Waarbij we gewoon gaan betalen voor blokruimte. Maar we gaan dus ook pas die schaarste van Bitcoin gaan we ook pas eigenlijk in merken. En dat was ook het punt waar ik eerder op terug wou komen. Dus die modellen zoals een logcurve en een power law, waar die geen rekening mee houden, naar mijn mening, is dat eigenlijk de uitvinding van Bitcoin is digitale schaarste. En waar die dus geen rekening mee houden, omdat we dus 15 jaar historie hebben gehad, maar dat was een soort aanloopperiode, waarbij we hele hoge inflatierate hadden, hebben we dus die diminishing returns ook. Maar naar de toekomst toe gaan we eigenlijk pas echt zien wat digitale schaarste gaat betekenen. En ik denk dus dat er een kracht gaat ontstaan op basis van die digitale schaarste, die dus waarbij zo'n een logcurve wellicht te pessimistisch is naar de toekomst toe.
Je zegt eigenlijk van als je kijkt naar de schaarste, hè, dus hoe makkelijk is er nieuwe Bitcoin vrij te maken, of dat nou komt door het in omloop brengen of door bestaande houders die het verkopen, dan was het het hoogtepunt daarvan was precies in de vorige boelmarkt. En dat is nu minder aan het worden. Dus jij zegt van de returns die waren aan het diminishen, maar die zouden nu juist wel weer eens groter kunnen worden. Is dat een goede vertaling?
Ja, ik denk inderdaad dus dat gaat bijdragen. Hè. Dus als waar ik naar kijk, wat ik probeer te doen on-chain, is we kunnen dus die groep van overtuigde mensen, hè, dus de hodlers, de lange termijnhouders, die kunnen we inschatten. Hè. Dus die kunnen we meten op verschillende manieren zelfs. En het is natuurlijk niet dat zo'n lange termijnhouder, die pakken ook winst. Hè. We zien dat in elke bull market, dat ze, hè, als iemand 250% in de winst staat, ja, dan wordt er ook wat winst gepakt. Hè. Dat is heel logisch. Dat komt dan in nieuwe handen. Maar we zien wel dat er een grote groep is die Bitcoin echt als store value wilt gebruiken. Ik zelf ook. Hè. Dus ik ook een deel van mijn Bitcoin zal ik nooit besteden, onafhankelijk de prijs van Bitcoin. Dat ben ik bereid om door te geven aan de volgende generatie. En zo zijn er velen. Dus we hebben een hele grote groep van mensen die Bitcoin echt als store value wilt gebruiken. En hetgeen wat dan overblijft is eigenlijk de supply die beschikbaar is voor het traden en voor het verhandelen van Bitcoin. En als we dat meten, dan zien we dus dat die Bitcoin wat te verhandelen was, die had op rond de vorige bull market was die eigenlijk het grootst. Dus Bitcoin was op zijn minst schaars. En ik denk en nu begint hij weer eigenlijk pas schaarser te worden. Dus ja, ik denk dat gaat in ieder geval een kracht zijn. En het is moeilijk in te schatten van ja, hoe groot gaat die kracht nu invloed hebben op de prijs van Bitcoin. Maar ik denk wel dat het significant gaat zijn.
Ja, oké. Laten we het nog even wat nader over die halving hebben. Wat denk jij dat er rondom de halving gaat gebeuren? Krijgen we een plotselinge koerspiek? Of gaat de koers juist omlaag? Heb jij een verwachting wat dat betreft?
Ja, ik verwacht nog dat we een nieuwe all-time high gaan maken voor de halving. Gewoon op basis van de ETF-flows.
Dat is binnen een paar weken?
Dat is binnen een paar weken. We zullen zien. Ik denk dat die halving zelf, de impact van de halving, als we dat proberen te kwantificeren, wat ik dan ook weer doe op basis van die beschikbare supply. Dus als je de meting doet van hoeveel beschikbare supply is er nu in omloop voor het verhandelen. En je gaat dan kijken, wat is nu de reductie in de supply van Bitcoin? Want eigenlijk, misschien kan ik even uitleggen. Dus als we de halving nu niet zouden hebben. We zitten nu op 19,5 miljoen Bitcoin in omloop. Ja. Als we de halving nu niet zouden hebben, dan zouden we binnen 4 jaar op die 21 miljoen zitten. Maar doordat we dus de halving hebben, gaan we maar de helft daarvan pakken. Dus de resterende 1,5 miljoen die in omloop is, daar gaan we maar de helft van pakken. Ongeveer 700.000 coins zijn dat. En die andere gaan we bewaren voor daarna uit te geven. En dat is eigenlijk het effect van de halving. Nou, als we dus die 700.000 coins vergelijken met de beschikbare supply voor het traden, krijgen we naar mijn mening een soort shock van 6% gedurende die komende 4 jaar. En dat is natuurlijk niet iets wat meteen tot stand wordt gebracht. Hè? Want iedere dag is er gewoon een klein beetje minder aanbod beschikbaar van Bitcoin. En dus normaal, daarom hebben we ook na iedere halving een soort aanloop richting een bull market. Omdat dat dan tijd nodig heeft. Hè? Om die shock, die is niet op dag 1, maar dat heeft een soort aanloopperiode nodig. En ik verwacht dus dat die shock een soort van 6% is van de beschikbare supply.
Oké. Wat ik ook nog wel een interessante vraag vind, gezien de cyclus waar we het steeds over hebben. In de bull market van 2021 waren er al allerlei mensen die dachten dat er geen bear market meer zou komen. De hypercycle.
Supercycle. Supercycle, ja.
Ook goed. De bear market kwam er wel. De trigger daarvoor was Terra Luna natuurlijk. Maar je kunt ook je afvragen of die bear market niet even goed was gekomen. Weet ik ook niet natuurlijk. Nu zijn er weer... Ik vind een interessant voorbeeld Mark van der Sijs. Die destijds verwachtte dat er geen bear market meer zou komen. En nu zegt... Ja hoor, we krijgen na 2025 krijgen we alsnog weer een bear market. Terwijl er nu ook weer allerlei mensen zeggen... Nee, nu krijgen we geen bear market meer. Wat denk jij?
Ja, ik verwacht sowieso dat een bear market er weer aankomt.
Waarom?
Zeker denkende dat dus als Bitcoin schaarser gaat worden naar de toekomst toe, dan gaat het eigenlijk ook weer bijdragen aan meer volatiliteit in de Bitcoinprijs in plaats van minder. Ik denk dat we gewoon voorlopig de macrocyclus nog blijven volgen. En als we een recessie krijgen, zal het ook effect gaan hebben op Bitcoin tijdelijk. Ik hoop wel dat we daar ook weer snel uitkomen. Ik ben ervan overtuigd dat we er sowieso uit gaan komen. Hoe diep die bear market gaat zijn, ja, we hebben tot nu toe gezien dat het nog telkens toch nog 80% was. Hè? Dus
nou, als je precies kijkt, dan is het elke keer net iets minder diep, volgens mij.
Ja, nu was 77 of zo.
Ja, het was nog geen 80.
Ietsje minder diep, ja. Misschien krijgen we ook de
minder. Dus de vraag is, zet dat zich voort?
Ja, dat zou dus kunnen. Maar bij toenemende volatiliteit zou dat dus ook weer kunnen veranderen. Hè? Ja. Dus.
Er zijn geen zekerheden.
Nee, er zijn geen zekerheden.
Kijk, in principe heeft elke financiële markt, of elke markt heeft een bepaalde ritme van bull- en bear-markten, van overvloed en schaartekorten, van zomer en winter. Dus zelfs goud, 17 biljoen groot, zelfs obligatiemarkt, een paar honderd, zelfs vastgoed, grootste financiële markt ter wereld, en vastgoed. En dus ik vind, als iemand stelt, ja, er komt nooit meer een bear-markt, dan is het aan die persoon om dat te onderbouwen. En ik denk dat het basisuitgangspunt
is... Wie beweert
is,
bewijst.
Ja, in dit geval wel. Dus het, zeg maar, het startpunt is... Ja, er is gewoon een bepaalde seizoenswerking in de markt. Hè? En als je argumenten hebt om te zeggen... Nou, dat is Bitcoin gaat een hele bijzondere markt zijn. Daar gebeurt dat nooit meer. Dan moet je dat dan eerst maar eens onderbouwen, vind ik.
Ja.
Dus het was misschien toch een beetje hype vorige keer, hè, van die supercycle. Wat dat betreft wel grappig, waar ik mee begonnen ben, is het in kaart brengen wat de voorspellingen zijn voor mensen van waar de piek van de bullmarkt gaat liggen. En mijn hypothese is dat als ik dat een jaar lang blijf doen...
Je gebruikers en je klanten gevraagd, hè, je abonnees.
Ook heb ik wel ook gedaan, maar ik ben ook gewoon aan het kijken naar analisten. Dat zijn dus mensen die in zekere mate skin in the game hebben, omdat ze publiekelijk op een bepaalde plek zeggen, ik denk dat het dit gaat worden. Hè, en dus ook op afgerekend kunnen worden op hun mening. Dat ben ik aan het noteren. En mijn hypothese is dat we door de tijd heen gaan zien dat de voorspellingen steeds hoger worden. Dat zagen we vorige keer ook. Alleen ik kan het niet bewijzen, maar dat herinner ik me nog. Dat mensen zeiden van nou, we gaan wel naar $100,000. En toen begon die boelmarkt op gang te komen. Toen ging het over $300,000. Al op een gegeven moment ging het, weet je wel. En het eindigde met, we gaan nooit meer naar beneden.
Ik heb
het idee dat dat soort uitspraken en dat soort sentiment ook onderdeel is van de euforie van de boelmarkt.
Oh ja.
En dat deze keer dus ook weer gaat gebeuren.
De meest wilde voorspelling die ik heb gehoord, Cathie Wood van ARK.
Ja, die, een miljoen.
Nee, die gaat intussen alweer veel verder. Althans, onder bepaalde voorwaarden. Ja.
En in 2030, hè?
5% voor allocatie van pensioenfondsen en zo. Dan gaat ze intussen naar de 3,8 miljoen.
Ja, maar dat is wel in 2030, dus is nog één boelmarkt verder.
Dat klopt.
Maar jij hebt ook een boelmarkt prediction gedaan, toch?
Nou, ik doe niet zo heel graag voorspellingen, maar...
Je hebt je bij door Pieter McCormick laten
verleiden.
Zeker
niet als ik het al gedaan heb.
Ja, je wordt er natuurlijk op afgerekend. Ik probeer er ook conservatief in te zijn. Ja. Maar in ieder geval, wat ik wel kan zeggen is dat Bitcoin naar mijn mening ruim klaar is om boven de 100.000 te gaan. Hè, dus we hebben nu ETF's, goedkeuringen, eigenlijk een soort volwassenheid binnen de traditionele
financiële markt. Dit is een hele conservatieve voorspelling.
Had ik goed begrepen dat je bij What Bitcoin Did tussen de $200,000 en $240,000 had gezegd?
Ik denk dat dat een goede, relatief nog conservatieve voorspelling is. Hè, dus dat zou
voor deze boelmarkt?
Voor deze boelmarkt. Dat zou betekenen dat we geen diminishing returns krijgen namelijk. Hè, dat we ongeveer evenaren aan de vorige boelmarkt. Wat mij conservatief lijkt. Want ja, ik verwacht dat we dus ergens gaan zitten tussen de returns van de 2017 markt en de vorige boelmarkt. Maar ik verwacht dat we veel korter bij de returns gaan zitten van de vorige boelmarkt dan die van 2017. Hè. Dus dat is ook een hele ruime prijsschatting. Dat zou zijn tussen de 200.000 en tussen het miljoen. Maar ik verwacht ook niet dat we boven dat miljoen gaan. In de huidige cyclus zeker niet. Dat is iets voor een volgende cyclus. Dat gaat nog even duren. Maar die 200.000 die is wel haalbaar. Dus dat lijkt me wel realistisch. Ja, of het gaat gebeuren. Niemand kan de toekomst voorspellen. Hè. Ik probeer dat ook niet te kunnen. Daarvoor volg ik eigenlijk net de indicatoren. Hè. Dus op het moment dat we daar zijn, stel we zijn op die 200.000 en ja, we zien inderdaad dat we highly overvalued zijn op verschillende indicatoren. Ja, dan vind ik dat wel toch een punt om misschien wat winst te gaan pakken.
Ja, en overigens, jij hebt Bert nog een keer in de CryptoCast in een onbewaakt ogenblik gezegd 150 tot 200.000.
Ja, een beetje langs de lijn van dezelfde redeneerlijn. Kijk, en wat ik zie als ik een beetje alle topvoorspellingen groepeer, dat er een aantal categorieën van redeneerlijnen zijn. Hè, bijvoorbeeld redenerend aan de hand van hoe groot goud is bijvoorbeeld. Of redenerend langs de monetary premiums van andere beleggingscategorieën. Dat is wat Cathie Wood bijvoorbeeld doet. Redeneren langs het vergelijken van cycles. Of inderdaad de waarderingsmodellen zoals Metcalf of de power laws. Of weet je, dat soort dingen. Zo heb je een aantal groepjes van dingen. En ik vind ze zelf ook op deze manier ernaar kijken het meest... zinvol. Het is de meest zinvolle manier om het verleden door te trekken naar de toekomst. De rest vind ik moeilijker te onderbouwen. En je komt al heel snel inderdaad op tussen de 200.000 en een miljoen. Ja, dan heb je natuurlijk, dat is niet actionable. Je kunt daar niks mee.
Nee, dat kun je niet.
Je wel? Dus,
nee, behalve hopen. Ja. Ruud, we hebben er nu nog last van, zou ik zo willen zeggen, dat we nog maar een paar van die cycli achter de rug hebben. Hè? We hebben 15 jaar achter de rug. Dat zijn dus nog niet eens 4 cycli. Drie waar je een beetje een beeld van hebt. Want die eerste was natuurlijk ook een beetje een rommeltje. Mm-hmm. Gaan we nou naarmate we meer cycli achter de rug hebben, daar nauwkeuriger uitspraken over kunnen doen? Of blijven dingen als volatiliteit en onzekere externe factoren, noem maar op, toch steeds roet in het eten gooien?
Ja, goede vraag sowieso. Ik denk dat we die halving gaat natuurlijk minder effect hebben richting de toekomst toe. Hè? Dus het hoeft niet meer de katalyst te gaan zijn in de toekomst van Bitcoin. En we kunnen daar dus van gaan afwijken. Bitcoin gaat wel binnen een cyclus bewegen, natuurlijk. Dat gedrag, het sentiment zal altijd blijven. Heb greed en fear. Die dingen die gaan gewoon blijven in een boel. En die gaan zorgen voor bull en bear market. Boom en bust. Dat gaat gewoon blijven gebeuren. En of het zich gaat blijven afspelen in de vierjarige cyclus, dat hoeft niet per se. Dat is afhankelijk van katalysten die er zijn op bepaalde momenten in de cyclus. En ook op basis van misschien de grotere macrocyclus. Dus als we nu in een recessie komen, wat we nog nooit eerder hebben gezien met Bitcoin, dan zou dat wel eens Bitcoin helemaal kunnen gaan trekken uit die vierjarige cyclus op een of andere manier. Dus dat is heel lastig te voorspellen in ieder geval.
Ja, en zoals jij praat in deze podcast, valt me wel op dat je ervan uit lijkt te gaan alsof Bitcoin iets is voor de eeuwigheid. Ja. Hou jij er rekening mee dat Bitcoin nog wordt overvleugeld door iets anders, nieuwers, beters? Zoals goud nu, in de ogen van sommigen tenminste, wordt overvleugeld door Bitcoin?
Ik verwacht het niet. We hebben dat eigenlijk gezien. In 2017 was daar de kans voor geweest, naar mijn mening. We hadden toen de blockchain hype. Toen kwamen andere altcoins allemaal aan bod. Nu denk ik dat Bitcoin gewoon de grote voorloper is. We hebben ook de spot ETF goedkeuring voor Bitcoin, maar nog niet voor. Misschien komt Ethereum er ook wel aan. Maar dat is toch gaat een hele andere rol vervullen. Ik denk, Bitcoin is gewoon het meest stabiel. Ik zie niet dat Bitcoin ingehaald gaat worden door enige altcoin. Als we kijken naar Ethereum of zo, dan zien we dat veel te complex is. Er zijn gewoon veel te veel voorbeelden waarbij er een hard fork is nog gebeurd, of waar dingen, te grote wijzigingen zijn volbracht in het protocol. En dat wil je juist niet als je geld gaat hebben wat je voor 100 jaar wilt gaan bewaren. Dus ik denk dat Bitcoin daarin de toekomst gaat zijn.
Maar hoe denk jij daarover, Bert?
Geen idee.
Je hebt geen idee, mooi.
Nee, kijk, op dit moment is er geen, hoe zeg je dat in Nederlands, contender, geen uitdager.
Concurrent.
Ja, concurrent. Maar kijk, concurrenten zijn er zat. Het zijn zat partijen, markten, munten, dingen die zichzelf een concurrent vinden. Ja. Maar er is wat mij betreft geen serieuze uitdager. Er is niet een alternatief waarvan je kan zeggen van nou. En dat heeft
ook niet buiten het crypto bereik. Nee. Je kunt natuurlijk ook wat dat betreft verder kijken.
Klopt. Dan zou je kunnen zeggen, kijk, goud is op zichzelf natuurlijk een heel interessant ding. Hè? Het is niet na te maken, het is niet te vervalsen. Hè? Atoom nummer 79, de hele wereld zelf, de definitie van, wordt al 3000 jaar gebruikt. Hè? Het is een beetje redelijk oké op te delen. Het is redelijk oké te verplaatsen, weet je wel. Dus het heeft hele mooie eigenschappen. Behalve dat het niet in een seconde van de ene en de andere kant van de wereld kan worden gestuurd en zo. En dat het best wel het verifiëren best wel lastig is. Oké, digital gold, dan is er Bitcoin. En op het moment dat je zoiets aan het opbouwen bent, iets nieuws, een alternatieve, we noemen het ook wel een opkomende store of value of een opkomend geld. Ja, dat gaat allemaal over netwerkeffect. Ja. Netwerkeffect, dat heeft te maken met wie gebruiken het als om te betalen, om te beleggen, om waarde op te slaan. Wie bouwen ervoor? Welke developers zijn er? Welke bedrijven zijn er? Welke financiële instellingen maken dingen mee? Welke infrastructuur is er? Welke apps zijn er? Welke wet en regelgeving is er? Welke mensen kennen het woord? Noem het allemaal. Het zijn allemaal onderdelen van het netwerkeffect. Dat is uiteindelijk zo ongelooflijk moeilijk in te halen. Dus dat zou mijn argument zijn om te zeggen van ja, er kan best iets gemaakt worden wat iets beter is, maar dan is het ontzettend veel makkelijker voor Bitcoin om dat betere over te nemen dan voor die alternatief om Bitcoin weer in te halen.
Ja. Dus een goed voorbeeld daarvan wil ik voor het e-mailprotocol. Het e-mailprotocol, daar kon zoveel aan verbeterd worden, maar toch is dat hetgeen wat we vandaag de dag nog altijd gebruiken.
Ja.
Gewoon omdat het die eerste, het was de eerste, het had het meeste netwerkeffect. En dat heeft Bitcoin duidelijk mee. En er zijn zeker nog dingen bij Bitcoin die niet helemaal goed zijn. We hebben nog altijd scaling niet opgelost volledig. Op tweede, het moet gaan gebeuren op tweede en derde lagen. Privacy is eigenlijk niet voldoende op Bitcoin. Er zijn betere privacy coins dan Bitcoin eigenlijk. Maar misschien kunnen sommige van die technieken later nog een keer komen naar Bitcoin op de een of andere manier. Maar het doet dat er niet zo heel veel toe. Het is goed genoeg. Hè? Dat is eigenlijk het belangrijkste.
Ja, ja.
Dit geldt in het algemeen veel voor protocollen. En bijvoorbeeld ook het 220 volt protocol dat we hebben met stekkers en zo.
Acceptatie is belangrijker dan details.
Ja, niet alleen acceptatie, maar dus ook verankering in de wereld. Hè? Ja. Dus iedereen heeft zo'n ding met zo'n stekker en zo'n gat in de muur en zo'n aansluiting. En er zijn allerlei mensen die beargumenteren gelijkstroom, dus eigenlijk veel, weet je wel. Maar toch komt dat niet van de grond. Waarom? En dat heeft allemaal met het netwerkeffect te maken. En protocollen doen dat. Dus internetprotocollen. Nou ja, ik vind dat wat betreft is het best bijzonder dat we van USB naar USB-C gaan. Dat is ook zo'n soort...
Dat is heel wat, ja.
Ja, hè, dat, maar ja, dus dat denk ik dat het bij Bitcoin ook een rol speelt. En er moet dus iets zijn wat... fundamenteel beter is op allerlei vlakken. Zo dus niet een klein beetje beter, niet een klein increment beter, maar echt een categoriaal beter. Ja. En dat, ik zie geen eens een aanknopingspunt van iets anders dat het aan doen is.
Heb jij Rational Root nog wat te vragen?
Nee.
Helemaal klaar.
Ik vond het heel leuk om met je even door die cyclus heen te lopen, hoe je daarnaar kijkt. Ik denk dat het ook inzichtgevend is geweest. Dus ja.
Hadden we nog iets moeten vragen, Root? Had je nog iets kwijt gewild?
Nee, niet echt. Misschien nog dat we wel op de halving, misschien kunnen we daarmee afsluiten, dat eigenlijk echt toch naar mijn mening een echt historisch moment gaat zijn, waarbij de inflatierate van Bitcoin dus onder die van goud gaat. Dus dat eigenlijk die eigenschap van geld wat goud heeft, wordt zelfs beter door Bitcoin. Ik denk dat het nog wordt onderschat hoe belangrijk dat is. Als we gaan terugkijken later een keer, hè, historisch, naar dit punt. Dus, en daar zitten we dus nog geen 20 dagen vanaf. Hè.
Ja, en we gaan dat vieren, Bert.
Ja, wij gaan een feestje.
Wou jij dat nog bekendmaken?
Nou, jullie hebben het al bekendgemaakt.
Ja, maar goed.
De 19e in... weten we ook al waar het precies is?
Even kijken of Daniel mij dat kan influisteren.
Ja, in de
Posthoornkerk.
Ja, in van een mooie kerk. En die wordt dan helemaal ingericht
in Amsterdam,
een feestzaal.
Dat,
ja. Ja. En met de communities van verenigd eigenlijk bij elkaar. Hè. Dus,
Satoshi Radio, ja? Bitcoin Alpha en de CryptoCast.
Ja, dus als CryptoCast luisteraar ben je van harte uitgenodigd. Kaartje kost €21. Nou, dat is alleszins schappelijk, lijkt ons. Dus er zijn er nog maar een paar. Dus als je wil, moet je ja, snel wezen.
Ik heb de truc, maar...
Nee, ja, maar dit deze keer is het echt waar. Ja.
Oké, okay. Ja. Goed zo. Nou, daar laten we het dan bij. Tot zover deze CryptoCast. Bedankt, Rational Root.
Dankjewel.
Bedankt, Bert Slachter. En vergeet hem niet te delen met je volgers op Twitter. Mention @CryptoCastNL. Reviews achterlaten op Spotify. Zijn we beter vindbaar. Like, subscribe en comment op YouTube. Hartelijk dank allemaal. En heel graag tot volgende week bij de CryptoCast. Dag.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.
Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.